Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via de kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee Abeloet uit Wijk bij Duurstede. De schriftlezing kunt u vinden in Johannes 15. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. En tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. Tijdens de extra kerkraadsvergadering van woensdag 30 maart heeft de kerkraad, na kennis te hebben genomen van de ingediende namen, het volgende dubbeltal opgesteld ter vervulling van de vacature van ouderling Plomp. Broeder Plomp uit de Merodestraat 36 en broeder J.P. van der Velde, de Notenhagen 18. Beleidende leden van de gemeente kunnen op maandag 11 april tussen 7 en 8 uur hun stem uitbrengen in een van de ruimtes van de Maranatenkerk. We volgen nu enkele mededelingen uit de gemeente. Mevrouw van Egmond gaat naar Antonius aan de Groene Tuin. En Rianne van Pel mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We gaan nu zingen het eerste en tweede vers van Psalm 25. Namens de kerkraad mag ik u een goede en gezegende dienst toewensen.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, in die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst vervolgen door te zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25, vers 4. Zeer in goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde van Psalm 25. We lezen nu de wet van de Heer uit Exodus 20 en daarna een gedeelte uit Hebreeën 8 vanaf vers 10. En we zingen daarna als antwoord op uit Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. Toen God Israël uit Egypteland had geleid, sprak hij vanaf de Sinaï deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik ben de Heere, uw God. Ik ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, hij is uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere. Hij is uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, hij is uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En het nieuwe verbond dat de Heer Jezus heeft geopend in zijn volmaakt offer luidt als volgt. In het 10e vers vanaf Hebreeën 8. Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere. Want ze zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. En dit is dan de basis van het nieuwe verbond. Want de reden daartoe, de opening. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Amen. Laten we nu samen een zegen vragen over deze dienst. Trouwe Vader, u hebt ons horen zingen. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Dat hebben we allemaal, hopelijk allemaal, luid gezongen. En wij danken u dat we daartoe hier samen mochten komen om een lofzang voor u te gaan zingen. Een dankzeggingslied ter ere van u, omdat u die grote God bent die de hemel en de aarde geschapen heeft. U hebt ons een tijd gegeven op aarde om uw naam te heiligen. En daarom willen wij u loven. Uw goedheid prijzen in het besef wat u zelf zegt, dat uw goedheid tot in eeuwigheid blijft. En de liefde blijft tot in eeuwigheid. Ze vergaat nimmer meer. Uw liefde is constant, verandert nooit. En u komt ook vanmorgen tot ons. En dat maakt ons klein en nederig voor uw aangezicht. We danken u, Heer Jezus, voor alles wat u voor ons hebt volbracht op het kruis op Golgotha. We willen u daarvoor eren, voor dat volmaakte offer, voor volmaakte gehoorzaamheid, voor volmaakte liefde, die nu ook door het woord van de prediking vanuit u tot ons mag stromen. We danken u dat we zo hier bij elkaar mogen zijn om te ontvangen wat u geeft in uw onvoorwaardelijke liefde. Zodat we ook straks de kerk uitgaan en kunnen geven, door kunnen geven wat we ontvangen hebben van u. Daartoe hebben we nodig dat u ons hart opent. Dat het niet toegesloten zal zijn door ongeloof. Dat het niet dicht zal blijven als het nog op slot zit. Door bezorgdheid, door zondigheid, door ikgerichtheid, door alles wat er in het verleden, in de afgelopen week speelde rondom ons en in ons. Neem al die belemmeringen genadig weg. En geef ons de eerlijkheid om daarin te zien en het ook zelf te belijden voor uw aangezicht. Opdat er ruimte zal zijn voor uw genade om Jezus Christus heerlijk te maken in ons hart. We hebben u nodig, Heer Jezus. Als u niet in het middelpunt bent van de prediking, als u niet in het midden staat van ons eigen hart, dan blijft er slechts over eigen werk, een eigen inzicht op menselijke maat. En het is te kort. Dat is niet toereikend. We hebben u nodig. Kom, o Heilige Geest, en verheerlijk Jezus Christus in het midden van de gemeente, in de onderlinge contacten, maar ook in het contact tussen u en een ieder heel persoonlijk. Zo uw naam te heiligen door de Geest die u rijkelijk verleent. Want Jezus is aan uw rechterhand. Hij bidt. Hij heeft zijn geest geschonken aan de kerk. En hij heeft de geest gegeven aan ieder die Jezus heeft aangenomen. O werk krachtig in ons, maar ook door ons heen, opdat de gemeente vruchtbaar zal zijn in groei en bloei, zodat er verdieping en uitbreiding mag ontstaan. Dank u dat u met uw geest zelf aanwezig bent en dat u met een ieder van ons uw weg gaat. We willen open zijn en uw stem horen en in gehoorzaamheid ontvangen wat u ons gebiedt. In Jezus' naam zegen ook hen die met ons meeluisteren nu of later. Heilig ook hun hart, zodat u daar ook de alleenheerschappij mag uitoefenen. Dat we wij en zij u het volle recht zullen geven met hart en ziel. Zodat u een vrijwillig volk zult hebben op de dag van uw heerschappij. We danken u dat u met ons verder gaat in Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel lezen bij Johannes 15. vanaf vers 5 tot en met 14. Johannes 5, vanaf vers 5. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en het is donderdagavond, de avond voor de Goede Vrijdag, bij het laatste Joodse Pascha, maar ook bij de instelling van het Heilig Avondmaal, dat de Heer Jezus deze lessen rondom de wijnstok leert aan zijn discipelen. En hij zegt in vers 5... Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Tot zover de schriftlezing. Het 12e vers is het punt van aandacht in de prediking. Daar zegt de Heer Jezus: dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. En het onderwerp van de prediking is doorgeven. Wat je ontvangt, om dat door te geven. Daarover gaat de prediking naar aanleiding van deze tekst. En ik heb gezocht naar het woord liefde in de psalmen. En ik kwam er niet zoveel tegen. Maar Psalm 133 is geweldig in dat opzicht. We gaan het helemaal zingen. 1, 2 en 3. Psalm 133, 1, 2 en 3. Thank you. Na het amen van de preek gaan we zingen uit Psalm 18, de voorzang. En ik hoop dat u van binnenuit dit zult kunnen gaan zingen nadat u geluisterd hebt naar de prediking, maar eigenlijk naar de Heer Jezus. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, mijn burcht, mijn helper is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Wat een liefdesband. Daarvan straks zingen. Gemeente, lang niet iedereen van u, maar ongetwijfeld een aantal, zullen naar Israël ooit geweest zijn. Een reisje naar Israël. En dan doe je natuurlijk Jeruzalem aan, je komt bij de Jordaan, je gaat naar het noorden, naar Galilea, het meer van Galilea, de Dode Zee, de rivier de Jordaan die dwars door dat land heen stroomt. Je ziet het allemaal. En het is zo apart als je weet hoe die Jordaan loopt. Als je weet dat hij met een heel klein stroompje van bovenaf de berg komt en een steeds bredere stroom wordt vanaf de Hermon. En dan stroomt dat water het meer van Galilea in. Maar dat water stroomt er ook doorheen en dus er ook weer uit. Het gevolg van dat ontvangen van het water, die beweging door dat gebied heen, door dat meer heen, en dat het er ook weer uitstroomt, dat het is een doorstroomgebied en dat maakt dat de omgeving vruchtbaar is. Ook het water zelf. Veel vis in dat water. Vogels daarboven, groene weiden rondom. Het is een uiterst vruchtbaar gebied. En dat heeft te maken met dat doorstroomgebeuren. Als je het verloop van de rivier de Jordaan verder volgt, en doe het maar even op de kaart, dan kom je op een gegeven moment uit bij de Dode Zee. Daar stroomt datzelfde water er wel in, maar dan komt het tot stilstand. Het gaat er niet meer uit. Het verdampt. Het is natuurlijk bovendien een zoutgehalte. Maar waar ik heen wil is dat het een doods, dor gebied is. Geen vis in het water, geen vogel daarboven. Het is doods en onvruchtbaar gebied rondom de Dode Zee. Nou, de Jordaan loopt er inderdaad letterlijk in dood. Wat een verschil tussen het meer van Galilea, doorstroomgebied, of de Dode Zee, waar alles tot stilstand komt en waar alle vruchtbaarheid weg is. Onvruchtbaar. Dat is een beeld van ons hart. Lijken wij nou, dat is dan de vraag van vanmorgen, lijkt ons hart op het meer van Galilea, of lijken we op de Dode Zee, in geestelijk opzicht te begrijpen dan? Als ons hart kan ontvangen wat God geeft in zijn genade, en het stroomt door ons heen die genade en die liefde, en we geven het ook weer door, dat we een doorstroomgebied zijn. We delen de zegen uit aan ieder rondom ons. Ja, dan is er geen belemmering in ons. Bij de ontvangst al niet, bij het doorstromen niet en bij het uitdelen al niet. Als we zulke mensen zijn, dan komen we als christen, en dan spreek ik over geestelijke dingen, als christen komen we dan tot ons recht, zoals God het bedoeld heeft. Doorgeven, dat is het onderwerp vanmorgen, veronderstelt dus dat je ontvangt. En dat het in beweging is, dat je verandert en dat je een uitdeler bent van de genade. Dat is wat ik in de tekst lees. Jullie moeten elkaar lief hebben. Dat is geven. Maar lief hebben, altijd, in elke situatie, elk moment van de dag, hoe kom je daaraan? Waar haal je dat vandaan? Nou, je bent toch met mij verbonden, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En ze zitten aan de tafel. Ik heb straks al gezegd dat het donderdagavond is. De laatste afscheidsredevoering. Uitvoerig heeft de Heer gesproken, geestelijke lessen. En heeft telkens, denk ik, zijn discipelen maar zo aangekeken. En toen heeft hij gezegd, zoals ik jullie lief heb. Zo. Op die manier. Maar ook met dit soort liefde moeten jullie elkaar lief hebben. Dus de bron ben ik, de Heer Jezus, zoals ik jullie lief gehad heb. Johannes schrijft dat later, na het kruis gebeuren. Maar de Heer Jezus doelt daar op het kruis. Liefde zichtbaar op het kruis. In Jezus, die de belichaamde liefde van God is. En dat is wat liefde is. Zoals u weet is er over liefde ontzettend veel te vinden in de media, in de boeken. Onderling, de mensen praten erover, de mensen huilen ervan. Wij, moet ik zeggen, wij huilen ervan, maar we... Er is ook geen heerlijker vreugde dan om liefde te bedrijven. Te ontvangen, dat begint dan passief, maar ook geven, dat is heerlijk. Maar juist op dit artikel in de samenleving is zo ontzettend veel misverstand. Ik denk, omdat het zo uitnemend kostbaar is in ons leven, is er ook zoveel verwarring en onbegrip over. Ga ik niet op in, want u wilt geestelijk gevoed worden. En het andere kunt u ook lezen. En u weet het ook uit eigen ervaring. Hoeveel misverstanden. Maar wel dit. Wat is dit dan voor soort liefde waar Jezus het over heeft? Nou, geen lichamelijke liefde, eros. Hoewel dat een deel heeft in de schepping. De Heer Jezus bedoelt niet in de eerste plaats psychische liefde. In de zin van vriendschap, menselijke liefde over en weer. Hoewel dat een deel is in onze onderlinge contacten. De Heer Jezus bedoelt hier in de eerste plaats geestelijke liefde. Agape, dat is de liefde die God tot mensen heeft. En die woont ten volle in Jezus. In Jezus is Gods liefde zichtbaar en tastbaar geworden. En ik heb jullie lief met deze liefde. Agape, dat sluit... Filia, psychische vriendschapsliefde, zeg maar, onderlinge vriendschap, niet uit, maar in. Het sluit ook niet eros, lichamelijke liefde, niet uit, maar in. Maar het wordt bepaald en gekleurd door agape. Allemaal op het niveau van de hemel. Op het niveau van God zelf. Agape is de liefde waarmee Jezus zijn discipelen lief heeft. Hij spreekt erover en straks zullen ze hem zien aan het kruis. En waarin kenmerkt agape zich? Ik wil er maar twee dingen van noemen. Agape kenmerkt zich door zelfopoffering. Dat kun je zien als de Heer Jezus aan het kruis hangt. Hij zet zijn leven in voor zijn schapen. Hij geeft zijn leven prijs voor zijn discipelen, voor alle volgelingen, alle eeuwen door, voor heel de wereld. Zal hij een verzoening zijn? Voor 100%. Dat is dus het wezen van de liefde. Dat kunt u onthouden en meenemen. Ja, u zult het misschien weten, maar dan is het ter opfrissing. Het wezen van de liefde is zelfopoffering. Dat is dus meer dan ik geef mijn tijd aan iemand. Dat is een uitdrukkingsvorm van de liefde. Ik geef mijn aandacht aan iemand. Ik geef geld aan een arme. Ik help iemand in nood. Dat zijn allemaal uitdrukkingsvormen van de liefde. Maar dit is het wezenlijke. Je geeft jezelf aan de ander. Dan offer je jezelf op. En daar zitten de mensen in een huwelijk. Mannen zitten daarop te wachten dat de vrouw zich geheel geeft aan de man. En omgekeerd. Vrouwen zitten erop te wachten dat de man zich geheel toewijdt aan de vrouw. Van hart tot hart relatie. Als je dat geniet in alle openheid en toewijding naar elkaar, daar leef je op. Dat kwalificeert die relatie tot een heerlijk niveau. Waarvan je ten diepste voelt, zo heeft God het bedoeld. Geen belemmering in ontvangen en geen belemmering om het vrij door uit te geven. Het wezen van de liefde is zelfopoffering. Kijk naar Jezus aan het kruis. Daar begint het. Hij offert zichzelf voor u en voor mij op. Daar heeft hij de vergeving van uw zonden bewerkt. Door de straf te dragen die u verdiende, die ik verdien. Wat een liefde als je daarin komt. In de schuld vergevende liefde van de Heer Jezus. Dat hij in onze plaats wil staan. En alle fouten, alle gebreken, alle tekorten tegenover God wegneemt. Voorgoed. In één offer. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een liefde. Schuldvergeving, dat is één. Twee, het is ook bevrijdende liefde. Hij maakt u en mij vrij van de macht van de zonde en van de macht van de wet. Door volmaakt gehoorzaam te zijn in onze plaats. Wat een liefde. Hij heeft volmaakte gehoorzaamheid bereid en volmaakte liefde. Dat is beschikbaar gekomen op het kruis. Dat zijn twee heerlijke punten. Schuldvergeving En bevrijding van mijn oude menselijke natuur, mijn ik-leven, mijn trots, mijn eigenzinnigheid, mijn twijfel, mijn angsten en mijn zorgen. Hij heeft u, die in Jezus gelooft, hij heeft u bevrijd van dat alles. Voltooid. Het is volbracht. Maar na het kruis gaat het leven verder. Hij is opgestaan om u in een nieuw godzalig leven te doen wandelen. Zodat u en ik wandelen in de liefde. Efeze 5 vers 1. Wandelt in de liefde. Waarmee God u lief heeft. Dat heeft hij bereid in zijn opstanding ook al beschikbaar gemaakt. En hij is naar de hemel gegaan. En van daaruit heeft hij de Heilige Geest u gegeven, u die gelooft. Hebt de Heilige Geest ontvangen om uw hart te heiligen. Nou, wat een liefde. Vergeving, bevrijding. Wandelen in het nieuwe leven, in de liefde. En heiliging door de Geest. Vanuit de hemel stroomt die viervoudige genade naar ons toe, zodat u het zult ontvangen. Het wezen van de liefde is dus zelfopoffering. Het is beschikbaar gemaakt. Al die vier aspecten. En het tweede, en dan ga ik naar de verdere afronding van de prediking. Het tweede is ook dat die liefde onvoorwaardelijk is. Prachtig, prachtig. Als je dit gaat begrijpen, verander je helemaal. Op het moment als je het begrijpt, doet het wat met je. Deze liefde van God, die we zien in Jezus, in zijn volmaakt offer, die is niet afhankelijk van ons. Hij heeft niets met uw gedrag te maken. Hij heeft niets met uw waardigheid of onwaardigheid te maken. Het is niet afhankelijk van uw stemming, van mijn stemming. Het is altijd beschikbaar. Het is onvoorwaardelijk beschikbaar. Dat wil zeggen, er zit geen enkele voorwaarde aan. Je moet eerst dit, dan zal ik je die liefde geven. Hij vraagt geen verandering op de voorhand. Hij vraagt geen verbetering van u om die liefde te kunnen ontvangen. Die liefde is onvoorwaardelijk. En al wordt u aangeklaagd in uw geweten vanwege uw zondigheid, die liefde is beschikbaar om elke aanklacht weg te doen. En elke eis van de wet is veranderd in zijn handen in een gave. Elk gebod, u zal, wordt veranderd in de Heere zal. Hij zal. En zij zullen. Onvoorwaardelijke liefde. Geen enkele voorwaarde wordt eraan gesteld. Als we dat ontvangen, met een leeg hart, met lege handen, dan is het een hartelijke dankzegging. Dan komt het binnen. Alleen ontvangen. Dus wel openstaan. Als je er niet voor openstaat, dan is die liefde er wel, maar het komt niet binnen. Als je een heel emmer vol water over een steen gooit, dan is die even nat, maar het trekt er niet in. Een paar minuten later is die steen weer droog. De liefde Gods is uitgestort. Maar als je het niet ontvangt in openheid en dankzegging, als geschenk, zuiver een geschenk, niks met ons gedrag te maken. Als je dat niet ontvangt, ja, dan heb je nog niks. Dan is het er wel, maar je deelt er niet in. En dat is, als we dat eens beter begrepen, als ik dat eens beter begrijp. Openstaan en ontvangen, ontvankelijk van hart. Dat God de Heer Jezus verder kan toepassen in ons hart. Dan begint het eerst met de oproep: ontvang, neem aan wat God u geeft, Jezus. Zonder dat u het verdiend heeft, zonder dat u er iets voor gedaan heeft, zonder dat u het waard bent. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom of u het wilt ontvangen. Of u het wilt. God geeft. En dat geven komt tot zijn recht als een mens het ontvangt. Dan komt de bedoeling van de gever tot zijn recht. Geven, dat is liefhebben. Geven, geven. God geeft zijn liefde aan een verloren wereld. God geeft en geeft en geeft. En nu zegt de Heer Jezus: en ik bewaar de geboden van mijn Vader. Ik leef in die afhankelijkheidsrelatie met mijn Vader. En die liefde geef ik aan jullie. Zoals ik jullie lief heb en lief zal hebben en lief gehad. Verleden tijd, tegenwoordige tijd, maar ook toekomstige tijd. Die liefde is constant. Zoals ik jullie, zo moeten jullie elkaar ook lief hebben. Met diezelfde liefde, die onvoorwaardelijk is. Nou kan je niet zeggen dat je dat niet kan. Je kan ook niet zeggen dat je het niet hebt. En je kan ook niet zeggen, ja maar eerst dit en dan dat. Want dan zegt de Heer, ik ben er. Ik ben de Heere, uw God. Daarmee geeft hij zichzelf. Daar begint het. Het begint bij hem. Daar ligt het vertrekpunt. Dus we kunnen, niemand van ons kan er onderuit. Of je moet zeggen, ja, ik hou toch vast aan mijn eigen ideeën daarover. Oké, dan kan het niet binnenkomen. Het is of op Gods weg en Gods manier, of je houdt vast aan je eigen weg en je eigen manier van denken. Er is geen keus, eigenlijk. Als je dat naast elkaar zet, dan denk ik dat u allemaal zegt, ja, ik wil op Gods manier, langs Gods weg, met Gods middelen. Hij mag het zeggen, hier ben ik. Dat denk ik. Dat u daarom hier vanmorgen gekomen bent om te ontvangen wat God in zijn grote genade u geeft. Om door te geven. Als u, als uw hart op het meer van Galilea lijkt, dan bent u een doorstroomgebied. U ontvangt. Om met de bedoeling te geven. Als die bedoeling er niet is, als u alleen maar wilt ontvangen, bent u ego-gericht. Dan vindt die liefde bij u een eindpunt. En dat betekent dat u op de Dode Zee gaat lijken. Niet ik-gericht, die liefde zoekt nooit zichzelf. Die zegt nooit, als ik er maar kom. Als God en ik, ik en de Heer Jezus, als het daar maar goed zit en de rest, nou ja, dan snap je dus nooit iets. Als het niet zichtbaar wordt in de relaties naar anderen toe, dan kun je 100 keer zeggen, ja maar God heeft mij lief en ik heb God lief, maar het wordt niet zichtbaar, dan is die echte liefde afwezig. Want echte liefde, goddelijke liefde, wordt altijd zichtbaar. Je kunt niet lief hebben en dan niks aan de ander geven. Of niks om de ander geven. Dat kan niet. Je kunt wel iets geven zonder liefde. Je kunt ook iets voor een ander doen zonder liefde. Dat kan allemaal. We kunnen een heleboel werk verzetten. De Efeziërs in Openbaringen 2 vers 4 of 5. Daar staat, jullie hebben de eerste liefde verlaten. Dat aanvankelijke enthousiasme waar jullie mee begonnen zijn. Waar is dat nog? Maar de Heer zegt, jullie zijn trouw, jullie zijn standvastig, jullie zijn ijverig, jullie doen veel goede werken, maar zonder liefde. En als u vele goede werken doet zonder dit beginsel van agape, waardeloos. Alleen als u werkt, lief hebt, bidt of op de fiets gaat door de stad van mijn part of uw werk doet vanuit de gemotiveerde liefde van God. Met de liefde van God in uw hart voor uw medemensen, voor uzelf, voor uw medemensen. Alleen dat geeft het leven werkelijk waarde. Hoe kan u dat zo zeker zeggen? Nou, 1 Korinthe 13. Al had ik een geloof dat bergen verzette. En al was ik opzienbarende man dat heel de wereld over me sprak vanwege mijn humaniteit. En al wist ik al de geheimen in de tijd en in de ruimte. En een wetenschap opgebouwd. En ik had de liefde niet. Niets. Het is helemaal niets. Dus deze agape-liefde is onmisbaar voor een kwalitatief christelijk leven. En het wordt zichtbaar, nogmaals, in helpen, in geven. Maar je moet het niet omdraaien. Ik geef, dus heb ik lief. Dat is niet waar. Tenminste, het kan, maar het hoeft helemaal niet. Maar als u lief hebt, dan geeft u. De liefde is ondeelbaar. Je kunt niet zeggen, op dit terrein, van die hou ik wel en van die, nee hoor, daar moet ik niks van hebben. Dan weet u daaruit dat het geen agape-liefde is. Agape-liefde is er in uw hart en dat is ondeelbaar. Dat uit zich niet in allerlei bevlogenheid en enthousiasme direct. Althans, dat hoeft helemaal niet, want het is een keuze. Het is ook een daad. Liefde is, oh, dat is de verwarring natuurlijk in onze tijd. Ze denken dat warme gevoelens voor iemand hebben, dat is liefhebben. Nou, het kan. Maar dat gaat gauw over. Warme gevoelens hebben voor iemand als je iemand echt ontmoet. In een diepere zin. Nee, liefde is een keuze, een daad. God heeft de wereld lief gehad. En nog. Dat is een daad. Want het is zichtbaar geworden in het geven van Jezus. En dat gaat bij ons, wij zijn beelddragers van God, precies hetzelfde. Je hebt lief door een keuze te maken. Het is een besluit van je wil. En dat uitzicht in daden, in een houding. En dat wordt gekleurd door het innerlijke beginsel agape. En dat bewerkt verandering in je hart. Als het binnenkomt, wordt u een ander mens. U gaat anders denken en u gaat anders in uw relatie staan. De liefde van de Heer Jezus gaat uw relaties beheersen. U verplaatst zich in de ander als u hem niet meer begrijpt. Dat doet de liefde. Egocentrisme doet dat niet. Die zegt, ik snap er niks van en die smijt een ander weg in zijn gedachten. Heeft geen zin om zich in een ander te verplaatsen. Die houdt veel meer bij eigen belang wat mij past. Als de ander mij lief heeft, dan wil ik ook de ander lief hebben. Een deal. Nou, dat is geen agape-liefde. Dat is menselijke liefde. Dat is prachtig, geen verkeerd woord over. Maar dat is niet de agape van God. Dat hebben alle humane mensen die humaniteit betrachten. En dat is fantastisch. Dat heeft God ook zo bedoeld. Maar hier gaat het om die eeuwigheidswaarde die ons leven van binnenuit vernieuwt en kleur en glans geeft vanuit de Heer Jezus. Eén met de Heer Jezus. Eén in zijn liefde. En daarom wil ik me in de ander verplaatsen, als ik hem niet meer begrijp. In het huwelijk al helemaal in het bijzonder. Maar ook in het gezin, ouders, kinderen, kinderen, ouders. Op de werkvloer, bij de collega's. Verplaats je eens in die andere. Wat worden er dan al een hoop problemen opgeruimd? Zegt, oh zo. Nou snap ik het. En een hele last valt van je af. Maar probeer de ander eens te begrijpen. Dat is liefde. Probeer de ander eens daarin te komen. Dan breng je iets van de agape liefde in de praktijk. Dus het dagelijkse leven is vol van het kunnen geven aan liefde. In elke daad, in elke gedachte, in elke stap die u zet. U hebt lief. Vanuit de Heer Jezus, of niet. Het ene is ik ben er voor jou, voor zover als jij er voor mij bent. Maar de liefde van de Heer Jezus is er, ik ben er voor u. Ik ben de Heer, uw God. Dat. Vanuit de Heer Jezus denken, vanuit de Heer Jezus handelen, vanuit de Heer Jezus spreken. En wat u nu doet, vanuit de Heer Jezus luisteren. En luisteren is het begin van binnenkomen. Laat het maar binnenkomen. Het is de Heer die zegt, zoals ik jou, u, lief heb. Zo ook, dezelfde maatstaf, dezelfde liefde. Door de Heilige Geest van liefde. Het is de Geest van liefde natuurlijk. Die in ons woont en die in ons werkt. En wij laten ons gebruiken in zijn handen om liefde uit te dragen. En dan worden we de doorgeef gebeuren zoals in de meer, als het meer van Galilea. En dan worden we vruchtbaar, want het stroomt weg en u ontvangt. En daarom is de beweging in het water van de liefde, in het water van het leven, in uw hart. En het is een gebod, dit is mijn gebod. Niet, vat het nou niet wettisch op vanuit het oude verbond alstublieft, want dan raakt u in het moeras. Als u zegt, dit is mijn, de Heer heeft dus mij een gebod gegeven om lief te hebben. Heeft God u een gebod gegeven om te lief te hebben? Ja, in het oude verbond. U zult lief hebben. Matthäus 22, ook in de evangelie. Dat is een eis, u zult eraan voldoen, anders komt u niet tot zijn recht zoals God het bedoeld heeft. U moet lief hebben. Dat is de betekenis. Maar, dus als je het zo opvat, nu moet u elkaar lief gaan hebben. Nou, dan weet ik wat er gebeurt van de week. Als u elkaar ontmoet. Dat gaat dus niet. Want dan probeert u uw best te doen om lief te hebben. En dat gaat volledig mislukken. Dat kan ik u van tevoren op een briefje zeggen. Het kan even aan de buitenkant goed gaan. Maar van binnen loopt u vast. Het begint met genade. God heeft mij lief. En laat dat eens doordringen. God heeft mij lief. De Heer Jezus. Daar ben ik mee verenigd. Hij in mij en ik in hem. Hij werkt in mij. Nu één stap verder, want het is niet genoeg dat hij alleen in u werkt. Hij moet ook door u werken. Hoe gaat dat dan? Hier ben ik, Heere. Gebruikt u mij in uw dienst. Ik wijd me aan u toe. Aan uw volmaakte liefde. U hebt alles. Ik heb niks. Nooit. Geen moment heb ik het in mijn zak. Maar van moment tot moment wil hij die volle liefde schenken. En daar gaan we ons vertrouwen op stellen. En dan gebruikt hij ons in zijn dienst. En zo wordt de Heer Jezus zichtbaar in ons gedrag. En in ons denken. Doordat we nieuwe keuzes gaan maken. Nieuwe daden gaan doen van liefde. En zo geven. Dus doorgeven. De Heilige Geest die in u woont, gebruikt uw keuzes, gebruikt uw gedachtenleven om daar doorheen te werken. En u kunt het niet laten om lief te hebben. U kijkt anders naar uw vrouw en uw vrouw kijkt anders naar uw man. Kinderen kijken anders naar hun leraren op school. Kinderen kijken anders naar de wereld. Want je voelt iets, dit is van God. En ik mag het uit gaan delen. Ik voel mij geliefd bij mijn hemelse Vader. Dat is mijn thuiskomen. En de Heilige Geest woont in mij. En dan mag ik dat uitdelen. Liefhebben als Jezus. Ik ga afsluiten. Liefhebben. In een moeilijke situatie. Er zijn veel liefdeloze situaties in de christelijke gemeente. Net zo goed als in de samenleving. Echt veel liefdeloosheid. Liefde ontbreekt. Dat is de oorzaak dat wij zondigen. Gebrek aan liefde. Nou, u kent het allemaal. Ik zal u afsluiten met de praktische les van liefde. Hoe kan ik deze man of vrouw, deze persoon, lief hebben? Ik kan het niet meer. Herkent u dat? Neem eens iemand in de gedachten die zegt, nou, als ik hem tegenkom, loop ik liever even een bochtje. Dat ik hem niet ik ontmoet hem liever niet. Ik kan het niet. Ik kan hem of haar niet lief hebben. Wees daar, punt 1, wees daar eerlijk in. Zeg dat gewoon, ik kan het niet. Ik kan het echt niet. Wees daar eerlijk in. Wees niet vromer als dat het is. Dan is punt 2, Jezus wel. Jezus heeft die persoon lief die ik niet uitstaan kan. Maar Jezus wel. Voor 100% is hij beschikbaar voor die man, voor die vrouw. Dan komen we bij punt 3. Dan moet ik, als ik nu eerlijk durf te worden, zeggen op dit punt beheerst de Heer Jezus mijn relatie tot die persoon niet. Ik mis daarin een schakel. Het ontbreekt mij aan liefde op dit punt. En als je dat eens beleidt, op dit ene punt kan het niet stromen en word ik dor, doods en onvruchtbaar. Als het zo blijft. Dat is punt 3, want het is een eerlijkheidsonderzoek. Of je dat aandurft om dat van jezelf te zeggen. Uw onverdiende gunst, mij gegeven, beheerst mijn relatie niet. Het vindt zijn eindpunt in mezelf, egoïst dat ik ben. Maar dat is wel waardoor het niet door kan stromen naar die ander toe. Dus dat is wel heel diep eerlijk. En dan het laatste punt. Heer, dit gebod verwijst naar het gebed. Dit is mijn gebod om toch lief te hebben. Heere, heilig mijn hart. Ik vertrouw op u die in mij woont. U heeft die man, die vrouw, die persoon lief. In mij, met mij en door mij heen. En ik besluit, dat is een besluit van de wil, om een stap tot toenadering te zetten tot die persoon. Bijvoorbeeld om een gesprek aan te gaan. En in het vertrouwen op de Heilige Geest. Dan zult u merken dat de liefde die u in principe hebt ontvangen, dat die vrijkomt en dat u kunt doen waarvoor God u roept. Heb elkaar lief met mijn liefde. Maar u laat zich heiligen en u vertrouwt. Trouwt op de geest van liefde en u besluit om een stap te zetten. Ten goede. Zo werkt agape. Dat betekent dat u groeit in gehoorzaamheid. Want daaruit blijkt gehoorzaamheid, omdat u de Heer Jezus lief hebt. Gehoorzaamheid uit liefde. Dan volgt u het spoor van de geboden. Dan wandelt u in het gebod. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Hoe diep, hoe ver, hoe lang, zoals ik u. Amen. Zullen we samen de Heere danken? Hemelse Vader, we danken u voor de les van Jezus aan zijn discipelen voordat hij stierf en opstond uit de dood om dat nieuwe leven voortdurend te geven. De bediening van u, verhoogde Heer, hebben wij zo nodig in ons dagelijks leven. En u zegt, blijf in mijn liefde. Zoals ik u, zo ook jij de ander. We danken u, Heer Jezus, dat u een onuitputtelijke bron bent. Die altijd stroomt in elke situatie, in elk gevoel, in elke behoefte, in elk tekort, in elke relatie. Wilt u binnenkomen? Dank u daarvoor. Dat we één mogen zijn met u door het geloof. Dat we verenigd zijn met u door te zingen. Mijn burcht, mijn helper is de Heere, mijn God. En u delen we samen. U bent onze God. Te prijzen tot in eeuwigheid. We danken u voor uw constante, onvoorwaardelijke liefde die met ons meegaat. En we willen ons vertrouwen stellen op de Heilige Geest die het in ons zal uitwerken. Hij zal het willen in ons bereiden, maar ook het bewerken. En hij zal maken dat we anders gaan denken. Hij zal maken dat we andere keuzes gaan maken. Hij zal maken dat we in uw instellingen zullen wandelen. Wandelen in de liefde. Dan wordt al uw gebod tot een vreugdezang voor ons hart. U bent machtig. Heere, dit overstijgt ons. Niemand van ons kan dit. Kan dit zelf maken. Niemand. Maar u geeft het. En we danken u daarvoor. Dat u het altijd geeft. En zo willen we ook onze naaste medemensen, met wie we verbonden zijn, zegenen. Alle onverzoenlijkheid stopt. Alle jaloezie, alle bitterheid, alle kritiek verstomt in de adem van uw liefde. En mogen we uitdelers zijn van uw genade. Dank u wel daarvoor. En zo bidden wij u voor deze gemeente, voor de kerkenraad, dat ze zullen arbeiden vanuit de liefde. Heer Jezus, dank u wel dat u het zo geeft, dat ieder het kan. Bij het ontvangen, als er problemen zijn, neemt u dat, al die problemen rondom het ontvangen weg. En mogen we dat ook zelf opruimen, zoals u ons een gebod gegeven hebt, bekeert u. Om ook door te geven, kunnen er ook zoveel problemen zijn. We bidden u of u ook daarin alles wel gaat maken. Door ons geschikt te maken door de Heilige Geest. Door uitdelers te zijn. En zo bidden wij u voor de gemeente hier in deze stad, opdat ze een licht mag zijn in de duisternis. Ze is een licht, dat hebt u gezegd. U bent het licht der wereld, de gemeente, de stad op de berg. En dat we dat allemaal bewust mogen worden, meer en meer en meer, om lichte dragers te zijn voor onze naasten. We bidden nu ook voor de wereld in nood. In Japan. Met al zijn slachtoffers en nabestaanden. Al het verdriet, al het lijden. Heere, hoor hen in hun roepen tot u. Misschien wel onbewust in hun nood. Versterk hen door uw geest en wijs hen op u, de ene waarachtige God in Jezus geopenbaard. Laat het evangelie binnenkomen. Op vele plaatsen. We bidden u voor Libië. Geef dat het ook daar het rumoer mag stoppen. We bidden u, Heere, voor deze hele wereld. In lijden. Om allemaal onze ogen op u te gaan richten. Wanneer komt u terug? In heerlijkheid. We bidden u voor uw volk Israël. Verlos ook hen. Breng hen tot de ruimte die u voor hen bedoelt. Mogen ze u gaan ontdekken, aannemen en zich gaan verheugen in uw grote genade. In Jezus geopenbaard. Kom, Heer Jezus. Kom haastig en vul alles met de heerlijkheid van uw koninkrijk. Uit genade, omdat u lief hebt. Amen. Tot slot zingen we Psalm 73, 12 en 13 over de nabijheid bij God in de relatie van de liefde. 73, 12, 13. Gemeente, gaat nu heen in vrede en blijf de liefde, vrede en blijdschap van de Heer Jezus ontvangen de hele week door. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.